Het nieuws werd opgepikt van de Times of India tot de New York Times. De Belgische modeontwerper Dries Van Noten gaat op pensioen. De modewereld rouwt om zijn vertrek, maar één ding weet ik al zeker, het zal niet in het zwart zijn. Vanuit Antwerpen veroverde Dries Van Noten de ganse wereld met zijn onnavolgbaar gevoel voor kleur. Karen van Godsenhoven, jij bent modecurator en onderzoeker aan de UGent. In het verleden heb jij ook gewerkt aan de modeafdeling van het Metropolitan Museum of Art in New York en aan het MoMU in Antwerpen. Maar heb jij ook stuks van Dries Van Noten in jouw kledingkast?
Jazeker. Ik moet zeggen, geen volledige silhouetten. Ik ben geen echt aficionado, maar ik denk dat iedereen die in Belgische mode geïnteresseerd is, er zeker wel een paar bij elkaar spaart. Maar een van mijn favoriete stukken, voornamelijk eigenlijk, zijn zijn schoenen. Ik vind zijn, voor mij zijn die de juiste combinatie van bijzonder en draagbaar.
Oké. Josephine Dapa, jij bent er ook bij. Jou kennen we als cultuur- en modejournalist voor De Standaard. Flaneer jij soms in Dries Van Noten over de redactie?
Ja, dat is zeker al gebeurd. Vorige week nog.
Aha.
Maar
als eerbetoon naar het nieuws?
Nee. Zonder nadenken eigenlijk. Maar ik heb ook wel een aantal items. En mijn ultieme favoriet heb ik eigenlijk gewoon kapot gedragen. Dat waren ook sandalen. En ik heb die gewoon gedragen tot de schoenmaker zei, sorry, maar hier begin ik niet meer aan. En verder heb ik wel een aantal rokken, blazers, hemden.
Nou, het is kledij om voor te sparen. Zeker nu hij afzwaait als creatief directeur, erg gewild. Maar wat is nu de erfenis van Dries Van Noten in de internationale modewereld? Welkom bij Radar.
Radar. Radar. Je wekelijkse cultuurpodcast.
Om te beginnen, waaraan kan je een kledingstuk van Dries Van Noten herkennen?
Ja, interessante vraag. Ik zou niet durven zeggen dat je zomaar elk item als een Dries Van Noten kan herkennen, maar ik denk wel dat er een soort van signatuur is. Suzy Menkes noemt het de Driescode en ik denk dat het heel erg zit in het soort van strak maatwerk, degelijke snits, maar dan altijd toch een soort van, wat ik een dromerig element noem. Dus een goede blazer, maar dan aan de schouders bijvoorbeeld een blinkende strap of een trenchcoat waar dan toch een of ander frivol detail aan zit wat zo net iets minder alledaags maakt of zo. Maar het is zo een alledaags feest. Zij zegt dat zelf ook, hè, van je leeft maar één keer. Go for it. En dat voel je, dat vind ik Dries.
Ja. Herken je dat, Karen?
Ja, zeker. Die ambivalentie eigenlijk tussen iets of dromerig of romantisch en het realisme. Belgen zijn vaak geroemd om hun realistische mode of zeg maar aardse mode tegenover Franse of Italiaanse mode. Maar ik denk inderdaad bij Dries is daarin geen typische Belg in de zin dat hij nooit volledig de realistische kant op gaat. En dat spreekt denk ik veel mensen aan omdat het zowel modieus is als iets dat toch niet is voor enkel gala of enkel mode-events, zeg maar.
And I think that's something which make me also stronger, because when you just go only for the wild things, sometimes you lose yourself. And I think, for me, it's always a little bit a battle to have both things well in balance, so that I know that, okay, that the collection is grounded and that what I make makes sense and that people actually can wear it. But on the other hand, that you have also the dream coming in, the colors, the embroideries, the exotism, all those things.
Hij zei het ook al, de Belgische mode. Dries Van Noten wordt vaak in één adem genoemd met de Antwerpse zes. Wie zijn dat precies?
Dus dat is een groep ontwerpers waarmee Dries samen gestudeerd heeft. Eind jaren 70 aan de Antwerpse modeschool. De andere vijf zijn Walter van Beirendonk, Dirk van Sane, Marina J., Anne de Mullemeester en Dirk Bickenbergs. En daarmee hebben ze eigenlijk, hoewel zij zes heel verschillende signaturen hebben, zijn ze toch zo wat samengenomen, omdat ze samen als vriendengroep eigenlijk naar Londen zijn getrokken om zich daar aan de pers wat proberen voor te stellen als jonge beginnende ontwerpers. En omdat de namen wat exotisch en moeilijk uitspreekbaar waren voor de Britse en Amerikaanse journalisten en buyers, hebben ze dan flyers gemaakt waarop stond, come see the Antwerp Six over de Six Designers from Belgium. En dat heeft dan natuurlijk gewerkt en is ook blijven steken. Het is niet dat ze als collectief hebben ontworpen, dus dat is soms een misvatting. Ze hadden elk hun eigen praktijk, maar het is vooral een persfenomeen waardoor ze de Antwerp Six zijn geworden.
Ja, ze waren wel slim genoeg om zich eigenlijk hun krachten te bundelen. En, zeg, en van die eerste zes, mag je daarvan zeggen dat Dries van Noten wel de meest succesvolle internationale carrière heeft gehad?
Dat ligt eraan, denk ik, hoe je succes definieert. Ja. Ik merk wel, ik heb een redelijk internationaal netwerk. En als het dan gaat over de quote-unquote Belgische mode, dan is Dries natuurlijk een van de namen die binnen een minuut wordt genoemd. Dus in die zin denk ik dat dat heel erg resoneert met het idee van internationaal succes. Hij heeft een imperium opgezet. Is heel klein begonnen, zoals al die makers. Heeft een slimme zet gedaan de voorbije 10 jaar door met de Spaanse groep Puig in zee te gaan. Dus hij is zeker een goed zakelijk strateeg geweest. Maar ik zou daarom niet durven zeggen dat de anderen minder succesvol zijn geweest. Het ligt eraan.
Dat is gevaarlijk.
Wat is de stempel die je drukt? Wat laat je na? Dat denk ik dat wel.
Ja. Mm-hmm. Ik moet toegeven dat ik toch ook wel dat je de laatste tijd met al dat nieuws in de mode van mensen die stoppen, weggaan, wisselen enzovoort, dat er toch ook een enorme emotionele reactie is geweest die duidelijk maakt dat het toch ook wel meer is dan het zoveelste modenieuwtje. Of
ja, zoals de New York Times kopte, Dries don't go. Het sentiment was.
Echt een groot affectief of gevoelige gevoelswereld. Het is meer dan business en
het is zoals je zelf zegt, we hebben de voorbije maanden, het laatste jaar eigenlijk, een stoelendans gehad van creative directors die bij een huis vertrekken. Maar opmerkelijk is dat natuurlijk dat je zit met makers die een huis leiden dat niet hun naam draagt. En Dries is wel, denk ik, een van die grote coryfeeën uit een tijdperk dat nog de man van de naam was. Vreemd om te denken van, alles wat ik nu heb, dat is nog van Dries. En wat ik volgend jaar zal kopen, zal dat misschien niet meer zijn of zo.
En waar is het begonnen? Wat is zijn achtergrond?
Dries komt uit een familie van kleermakers. Ik denk zijn ouders waren kleermakers. Zijn grootvader was meer wat we vandaag een buyer zouden noemen. Dus die kocht in en verkocht aan winkels.
Dus met de paplepel er wel ingegeven, die
mode? Een beetje wel. Dat werd hem ook vaak gevraagd. Is dat een roeping? En ik denk dat hij daar altijd heel diplomatisch op heeft geantwoord. Van ja, als kind doe je twee dingen. Ofwel zet je je af tegen wat je ouders doen, ofwel ga je daarin mee. En hij heeft, denk ik, altijd een inherente passie gehad voor kledij, mode, stijl. Dus dat was logisch. Maar hij beseft dan ook wel heel snel, ik wil maken. Ik wil eigenlijk niet doen wat mijn ouders doen. Dus hij is dan aan zijn vader gaan zeggen van ja, ik wil echt maken, creëren. Dus het familiebedrijf overnemen, sorry, no dad. En papa was daar initieel.
Ja,
hij was daar niet blij mee. Dat is wel, dat was pijnlijk, ja. Mm-hmm. Maar ondertussen is dat, denk ik, ruimschoots goed gemaakt. Ja.
Ja, ik denk inderdaad dat dat ook typerend is voor al zijn werk en ook wat zijn karakter is. Ook die een beetje dualiteit. Langs de kant komt hij uit een middenstandsfamilie, redelijk bourgeois. Hij was ook bij de leerkracht bij Marie Prigot in Antwerpen de favoriet, omdat hij van een goede familie was die al in het vak zat. En die, hij was een soort de favoriete leerling. Maar hij ziet toch ook altijd wel rebels kantjes, zoals je zegt. Hij heeft dan niet. Zijn ouders hebben er blijkbaar toch lang moeten verwerken dat hij de winkel niet overnam. En iets klein bijvoorbeeld, hij droeg dan altijd vaak jeans als student. En dat was voor het hoofd van de opleiding toch iets dat echt in die tijd te volks was of niet paste bij het ideaalbeeld dat ze van hem had. Dus ik wil zeggen, je ziet vaak in zijn werk een soort afzetten tegen goede smaak of de bourgeoisie en toch tegelijkertijd daaraan meedoen. En ik denk dat ook misschien is wat mensen zo aantrekt. Het is niet helemaal helemaal tegendraads. Het is ook niet helemaal de Franse goede smaak.
Of, ja.
En ik denk dat dat het geheim van zijn succes is.
Is hij dan snel ontdekt? Is hij snel doorgebroken?
Ja, hij heeft dan een legendarische show in Londen gehad. En dan in 86 heeft hij al zijn eerste mannencollectie voorgesteld. 2 jaar later had hij dan de vrouwencollectie. En dan nog eens 3 jaar later, in 89, heeft hij daar het modepaleis waar die iconische winkel in de Nationale Straat in Antwerpen vandaag nog altijd ziet. Ja. Dat hoekpand, dat is zo tot de verbeelding spreekt, dat heeft hij gekocht. En vanaf dan is het eigenlijk... Ik zou zeggen, alleen maar bergop gegaan, maar dat is niet waar. Want hij heeft eind jaren 90 wel een iets moeilijkere periode gehad. Dat was een tijdperk waarin dat veel grote huizen werden opgekocht door conglomeraten. En wat je daar zag was dat die natuurlijk... Je hebt investeerders, er moet kapitaal gegenereerd worden. En dat doe je door zoveel mogelijk te maken. Met alleen maar chique stukken kom je er niet. Dus dat was plots een tijdperk waarin mode ook een accessoiremarkt werd. Zonnebrillen en hoedjes en sleutelhangers. Allee, ik overdrijf het nu, maar echt dat opengetrokken, zodat er een breder publiek kon kopen. Want niet iedereen kan een broek van €800 betalen, maar iemand kan misschien wel een zonnebril van €200 betalen. En dat is eigenlijk, dat is het tijdperk waarin dat allemaal is losgekomen. Dries was op dat moment eigenlijk nog maar een paar jaar bezig. En hij vertelt daar zelf over dat hij toen een beetje het noorden kwijt was. En hij heeft in die periode twee collecties gemaakt waar hij eigenlijk niet blij mee was, die ook niet goed ontvangen werden in de pers. Buyers die ook zeiden van ja, maar dit is niet Dries, dit willen wij niet. En dan heeft hij zich echt moeten herkalibreren. Dat was ook het tijdperk waarin zijn zakenpartner Christine Matthijs, met wie hij eigenlijk het bedrijf heeft opgericht, die is toen ook overleden. Dus dat was heel rocky allemaal.
I try to play my role more as artistic director of the company, not really as a designer, not so much hands-on. And there, immediately, the press and clients really said, no, this is not a Dries what we want. We want something else. This is not the thing. So that makes things very clear. And okay, sometimes you have to try and just to see it doesn't work. So okay, we do something else.
In 2005 heb je dan weer die befaamde bankettafelshow waarbij voor de 50ste, ja, het 50ste collectie vierde en waar je toch weer een enorm ja, positieve receptie ziet, zowel van de kleding als van de man, door de internationale pers. En daar,
men heeft zichzelf dus een beetje heruitgevonden, of dat was een keerpunt?
Ik vind wel, ja, van het middenjaren 2000 tot, ja, tot nu misschien, dat die zeker... Alleen nog veel vernieuwing en nog veel hoogtepunten heeft gecreëerd.
En die kleur, daar staat hij ook echt onbekend. Hè? Wat maakt dat hij daar zo'n meester in is?
Oh, ik denk dat daar een aantal factoren spelen. Ik zou ook voorzichtig zijn met te zeggen dat kleur altijd zijn ding is, want er zijn ook echt collecties waar hij meer gaat naar wat we dan vandaag neutrale tinten noemen. En soms doet hij dat gewoon als een soort van reactie op, oh, ik heb nu 3 collecties gedaan die een regenboog collage waren, dat gaan we nu niet meer doen. Maar ik denk, wat daar speelt is opnieuw wat we eerder aanhaalden, een soort van tegenwicht vinden voor de klassieke invloeden uit goed, sterk maatwerk. Je hebt natuurlijk ook heel erg die Indische invloeden waar hij heel lang om geroemd is. Dus Dries werkt vaak samen met ateliers in Calcutta, waar mensen borduurwerk voor hem doen, handgemaakt. Het is ook altijd heel kleurrijk natuurlijk. Dus dat zijn zeker elementen die terugkomen. En dan ja, gauw voor de rest denk ik dat hij gewoon een goede neus heeft, of een goed oog heeft althans, voor welk soort vormen een bepaald palet kan gebruiken of zo. En hij is ook niet bang om bepaalde tonen met andere dingen te gebruiken.
Is dat waar dat hij zich mee kan onderscheiden, zijn kennis of zijn kunst om te matchen?
Ja, ik denk wel dat dat zo'n levenslang proces is bij hem, van het verfijnen van zijn oog of zijn blik. Hij zegt ook, dat komt niet uit de goddelijke inspiratie. Hij gaat constant naar exposities, leest boeken, gaat naar schildersateliers. En ik herinner mij dat er een collectie was die hij gemaakt had na het zien van een grote expo van Francis Bacon in Londen. Ik heb die zelf ook gezien en ik herinner mezelf ook wel dat dat heel veel vleeskleur en heel nogal...
Dat is redelijk plastisch werk, of plastisch schilderwerk.
And it's a disturbing beauty, which was all... It was like, I went there and I stayed there, I think, for 5 hours or 6 hours, really trying to immerse myself in that work. And I was shocked, I hated it and I loved it at the same time. I thought it was ugly and beautiful and everything. So things like that really teach me a lot.
Dan heeft hij een soort bevrijding gehad van echt dingen bij elkaar te matchen die niet meteen goede smaak zijn of die nogal heftig zijn als je ze waarneemt. En ja, zo nogal...
Weer zijn gebelskantje.
Ja, en ik denk dat inderdaad weer een soort vernieuwde inspiraties die gezorgd heeft dat zijn werk relevant blijft en niet gewoon te mooi of te voorspelbaar is op een bepaalde manier. Ja.
Ik denk dat dat ook iets is, als je zo luistert naar eerdere interviews en zo, dat komt bijna altijd terug. Hij heeft een soort van aversie voor perfecte schoonheid, dingen die te gebalanceerd zijn. Het schone zoeken in wat in eerste instantie echt schuurt, ongemakkelijk ziet, emoties oproept waar je niet comfortabel mee bent. En dat, dat typeert hem wel. En wat ik zelf interessant vind aan Dries, is dat hij natuurlijk... Hij heeft die eerder middenstands bourgeois achtergrond. Maar hij is ook naar een jezuïetencollege gegaan. En mensen die naar een jezuïetencollege zijn gegaan, die kennen de uitspraak plus et en vous. Er zit meer in u. En je kan dat interpreteren als... Haal het beste in jezelf naar boven, maar je kan dat ook interpreteren als doe iets met de dingen die in jezelf zitten waar je eigenlijk niet graag naar kijkt. En dat is iets wat ik heel vaak vind bij Dries. Enerzijds een aanmoediging om vooral het diepst van jezelf te tonen, maar tegelijkertijd ook het lelijke, het ongemakkelijke te omarmen en daar dan schoonheid in te vinden. Mm-hmm. Dat is... Ja.
En dat lelijke, dat ongemakkelijke, dat zie je dan in die gedurfde clashes? Of waar zie je dat dan?
Voor een stuk, maar ja, wat is ook... Ik geef daar niet graag invulling aan, omdat uiteindelijk is het de klant, de koper, zijn de fans die het invullen. Wat hij mooi en harmonieus vindt, zal een ander misschien ongemakkelijk vinden. Wat hij ongemakkelijke schoonheid vindt, zal bij een bepaald deel van het publiek juist wel... een soort van schot recht in het hart zijn en denken, dit moet ik hebben. Dus er is niet zoiets, er is geen eikpunt. En hij zegt dat zelf ook vaak, hè, want mode is communicatie voor mij. Dat is zo persoonlijk.
Because for me, fashion is really kind of a way of communication. And I don't want to dictate what you have to tell. It's yourself who has to show who you are with your clothes, who you are, how you want to wear, or how that people have to perceive you and how they want to remember you.
En soms raakt hem dat iets anders gelezen wordt dan dat hij dat zelf had bedoeld. Maar that's it. Hij maakt het en dan laat hij het los. Ja.
En toch altijd in Antwerpen gebleven, hè? Want ik kan me voorstellen dat hij gerust ergens in de modehoofdsteden Parijs, Milaan, New York aan de bak had kunnen gaan.
Maar hij wil dat niet.
Ja, ja. Het is inderdaad hij wil liever afstand om in zijn eigen wereld te kunnen zijn. Dat moet je niet. Want dan ben je beïnvloed door de trends en de andere mensen waar je op straat ziet. En als je hier... in België zit, kan je onbeïnvloed...
We zijn nog ergens aangenaam geïsoleerd, toch?
Klein eilandje.
Ja, nee, letterlijk het eilandje, daar zit hij.
Ja, dus, ja, ook nog zo'n zeer slimme zet van hem geweest. Maar ik denk inderdaad, hij omarmt die grote metropole, maar hij hoeft daar niet te zijn om geniale ideeën te hebben. En zelf zegt hij zoiets als, in grote steden moet je roepen... Maar in Antwerpen kan ik fluisteren en nog verstaanbaar zijn. En dat vind ik heel tekenend, omdat het natuurlijk veel zegt over hoe integer en gegrond hij is. Maar tegelijkertijd, ja, ruis, afleiding, dat gaat niet. En het siert hem, denk ik, dat hij altijd trouw is gebleven aan die achterban.
Ja, ja, want ook wel atypisch, als je bijvoorbeeld bij ons in het Standaard Magazine, bij het Luxe nummer, dan vind je daar advertenties in van Louis Vuitton of van Rolex, maar Dries van Noten, die ga je daar niet in terugvinden. Adverteren, dat doet hij niet, blijkbaar.
Dat is ook iets wat de andere Belgen nooit hebben gedaan. Zij presenteren hun wereld, bijvoorbeeld door die shows op bijzondere plekken. Inderdaad, dan wordt er al meer over gesproken.
Want op wat voor plekken heeft hij zowel de filets gedaan?
Ja, Dries is een goed voorbeeld, vind ik, omdat hij zowel... Het weer een beetje die ambivalentie heeft. Zijn eerste défilé was denk ik een soort Commedia dell'arte. Niet op een centrale plek in Parijs. Daarna heeft hij in een oud zwembadgebouw. Ook zo met badmeesters en heel sfeervol. Maar dan is hij meer geëvolueerd naar de grote plekken. Of de meer standing naar het stadhuis van Parijs of het Grand Palais. Of het nu, zeg maar... hoog of laag, of bekend of minder bekend is. Het zijn altijd soort experience.
Ja, en wist wel hoe hij bus kon creëren.
Ja, los van, dus niet zonder die grote pagina's in de pers.
Hebben jullie ooit een van zijn défilés ook kunnen bijwonen?
Ja, afgelopen februari heb ik voor het eerst een show kunnen zien van Dries.
Groot moment?
Ik vond dat wel een groot moment, want tot dan was ik altijd aan YouTube gebonden. En ja, ik was echt... emotioneel of zo, ook omdat... zie nu nog, als ik erover praat, dat is echt... wat moet ik erover zeggen? Ik kom zelfs niet meer uit mijn woorden. Ik denk, wat Dries altijd heel goed doet. En natuurlijk, er zijn nog ontwerpers die dat doen. Hè, maar ik heb eigenlijk een achtergrond in theater. En als ik kijk naar shows van Dries, dan is dat op alle vlakken theater. En niet in een kitscherige manier. En Karen zei daarnet, hij heeft vaak op grote locaties, zoals de Opera Garnier in Parijs en zo, het stadhuis, dat gedaan. Maar hij kiest ook net zo vaak voor brutalistische settings. De afgelopen show was in een pand dat duidelijk nog maar pas verbouwd was. Het stof lag er nog. Er was net een trap, maar dat was het. Betonnen constructie, verder was daar echt niks. En dat zegt heel veel over zijn benadering. Hè. Opnieuw, geen ruis. Back to basics en dan gaan we tonen wat ik wil tonen. En dat gaat bij mij althans recht naar het hart. Dat is, ja... Het is bijna een soort van zintuiglijke ervaring. En hij doet dat natuurlijk ook heel slim. Hij doet dat niet alleen. Hij werkt daar samen met Villa Eugenie, een Belgisch bedrijf dat eigenlijk heel vaak scenografie voor grote modehuizen doet. Maar zijn visie zit daar ongetwijfeld in. En dat zit ook in bijvoorbeeld muziekkeuze. Opnieuw dat heel zuivere. Heel vaak begint het a cappella of zijn het remixes van bekende nummers of meerdere bekende nummers. Waar hij dan ja, aan de makers vraagt of hij dat mag laten bewerken. Werkt ook vaak met Belgische artiesten, van Charlotte Witte tot Max Colombi, Soulwax. Dat is denk ik echt een bondgenootschap waar heel veel andere makers van zouden dromen. Mm-hmm. En het is altijd terug dat uitzuiveren. Hè. Hoe moet ik dat zeggen? Niet te veel tirlantijntjes. Ik denk dat je het zo het best kan vatten, maar als je dat doet in scenografie en in de muziek en eigenlijk ook in hoe je mensen schikt in de zaal, dan kan je niet anders dan aandachtig kijken naar wat er zich voor je afspeelt. En ik word daar emotioneel van. Ja.
Ja. Ja, er gaat inderdaad een groot researchproces aan vooraf. En ik denk dat zijn hele houding misschien is. Zoals een soort een onderzoeker of wetenschapper. Dat zich ook wat vertaalt in zijn geduldige werk in zijn eigen tuin met al die bloemsoorten bekijken, hoe ze evolueren en dat echt heel hard uitzuiveren.
Ze zijn aan het zoeken naar een opvolger. Hè? Hebben jullie een idee wie dat zou kunnen worden?
Oh, ik vind dat zo moeilijk om daar dingen over te zeggen. Er wordt altijd gespeculeerd. En mijn vurigste wens is dat het zo iemand wordt die misschien ook wel zeg maar die Belgisch-Antwerpse erfenis heeft, misschien ook wel uit die context komt, misschien nu een paar jaar ervaring heeft opgedaan bij een groot huis. Maar eerlijk, het is speculatie. Ik weet niet, misschien weet Karen iets wat ik niet weet, maar we gaan het moeten zien.
Ik zou het fijn vinden als het een vrouw is, want ik heb soms wat de indruk, als ik ook de buitenlandse pers lees, dat iedereen of speculeert op namen van mannelijke ontwerpers. De meeste, wat er nu ook bezig is in Italië met heel veel soort van stoelendans van ontwerpers, is ook allemaal tussen een soort van zelfde profiel van mannen. Dus ja, er zijn zeker nog van de tweede en de derde generatie Belgische ontwerpers, zijn er nog heel wat beschikbaar en in de buurt. Dus het is,
want we kennen toch vooral die alleszins, ik denk de gewone Belg kent vooral die eerste generatie namen. Die zwaaien stilaan af. Raf Simons heeft ook zijn merk stopgezet.
Dat is een tweede generatie.
Ja. Ja. Ik wil maar zeggen, is het tijd voor een nieuwe generatie? Ik weet niet, eerlijk gezegd, de hoeveelste we ondertussen al...
Maar die generatie die is er. Hè. Ik denk dat we gewoon... Er is veel veranderd hè. In de voorbije 40 jaar. We moeten dat echt begrijpen. De jaren 80, daar was zoveel mogelijk. België stond helemaal niet op de kaart als een modeland. Vervolgens heb je die golf gehad in de jaren 90 van de grote luxe conglomeraten die dachten, laat ons dat allemaal opkopen. En wat je dan hebt gezien aan mode opleidingen, is dat er generaties ontwerpers, zeker hier in België, zijn afgestudeerd met het idee van, iets opstarten, dat is eigenlijk eng, dat is helemaal niet zo evident. En waar je vroeger de grote dromer zat van, ik wil een eigen huis, ik wil een eigen label, er zijn echt 10, 15 jaar geweest dat ontwerpers begonnen aan de modeacademie met het idee van, ik hoop dat ik bij een groot huis terechtkom. Omdat dat ook het discours was van, als je een goede plek wil, als je geld wil verdienen, niet eens rijk worden, maar gewoon like een job, dan is dat waar je voor moet gaan. En nu zie je dat dat stilaan weer keert en dat er inderdaad een generatie alumni is die terug voor zichzelf durft beginnen. Dus we gaan het zien, maar ik zou niet durven zeggen dat er... Hoe moet ik dat zeggen? Het is niet dat er een gat is in die generatie. Ze zijn misschien gewoon onzichtbaarder geworden omdat die...
Ja, omdat ze naam maken binnen de wereld, maar niet onder hun eigen
naam. Maar binnen die wereld zijn die wel degelijk... ja, bekend is een groot woord, maar als je daarmee bezig bent, er zijn, allez, mensen weten wel wie er de voorbije jaren de handtassen bij Balenciaga heeft ontworpen. Mm-hmm. Dus dat zijn geen nobodies. Zeker niet. Ja. Ja.
En Dries zelf, die zegt dat hij zich wil richten op de dingen waar hij nooit tijd voor had voorheen. Wat zou dat kunnen zijn?
Bloemen plukken. I don't know.
Ja, ik denk inderdaad ook reizen en alle... Ja, ik weet dat hij gewoon een enorme cultuurliefhebber, om het zo te zeggen. Maar vooral, denk ik, interieurs en tuinen. Ik weet dat hij een enorme... Ja, natuurlijk was hij een enorme workaholic. En dat zijn vakanties vaak maar 2 dagen duurden. Dat weet ik van mensen die erbij werkten. Dat gewoon zo alles... alles overheersend was zijn werk. En dat hij toch ook een heel open of gepassioneerd iemand is. Dus ik denk dat er heel veel dingen zijn die op hem liggen te wachten.
Ja.
En wanneer kunnen we zijn laatste collectie bewonderen?
In juni. Dan toont hij zijn lente-zomer mannencollectie voor 2025. Dus die zal dan ook pas... 2025 in de winkels liggen. Zijn laatste vrouwencollectie heeft hij afgelopen februari getoond. Dus de volgende vrouwencollectie, de lente-zomercollectie, zal niet meer van zijn hand zijn.
Oké, maar van wie dan wel, dat zullen we zien. Wordt het een stormloop, denk je, voor die laatste van zijn hand?
Ongetwijfeld. Ik durf er echt... Ik ben alleszins heel hard aan het sparen. Want ja, ik heb echt al van alles gezien wat ik wil.
Ja, ik denk dat er ook nog wat toerisme in Antwerpen te verwachten valt.
Ja,
voor de...
Ja, ongetwijfeld. Ja.
Ja. Ja, dus wie nog een Dries van Noten op de kop wil tikken, die zal kunnen beginnen sparen. Maar dat hij zijn rust verdiend heeft, ik denk dat dat ook wel meer dan duidelijk is geworden in dit gesprek.
Ja, zeker. Ja.
Karen en Josephine, heel erg bedankt om te komen.
Dankjewel.
Dank je.
Bedankt voor het luisteren naar Radar. Wij gaan er 2 weken tussenuit voor de paasvakantie en daarna is het opnieuw aan presentatrice Lise Bonduel. Ik vond het alvast heel plezant om er de voorbije weken bij te zijn. Dus wie weet, tot de volgende keer.